Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, vandaag lezen we voor uit een nieuw boek over een heilige, namelijk Johannes van het Kruis. Het boek heeft de titel Geboren uit Gods adem en geschreven door Crisógono de Jesús. We lezen eerst de inleiding voor die gegeven is door Pierre Sirouet, Karmeliet. Dit heilige leven verscheen voor het eerst in de Spaanse reeks Biblioteca de Autores Cristianos. Na 40 jaar welhaast blijft de levensbeschrijving van Johannes van het Kruis door pater Crisógono de Jesús Sacramentado inmiddels verscheidene malen herdrukt in herziene, aangevulde en tot het laatste moment bijgewerkte edities nog altijd een van de beste en betrouwbaarste biografieën over de heilige. Hoewel in verscheidene talen vertaald, bestond er nog geen Nederlandse uitgave van. In die leemte willen de ongeschoeide karmelieten van de Vlaamse provincie nu voorzien. Over een paar jaar, in 1991, en dat is al vlugger dan men denkt, vierde de karmelietenorde en heel de kerk het vierde eeuwfeest van het overlijden van de mystieke leraar. Een gelegenheid ongetwijfeld voor menige heruitgave van zijn onsterfelijke werken, waarbij ook nieuwe studies zullen verschijnen over zijn persoon en zijn geschriften. Het zou jammer zijn als men dan niet over een absoluut betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke biografie in het Nederlands kon beschikken. Want denken dat men iemand echt kent wanneer men zijn geschriften heeft gelezen, is een illusie. Men moet die teksten steeds weer terugplaatsen in hun historische context. En wanneer het een geestelijk schrijver betreft, dient men wat hij gezegd heeft door te lichten met wat hij heeft beleefd. Dit geldt in het bijzonder voor Johannes van het Kruis. Oppervlakkige lezing van zijn verschillende werken zou de mening kunnen doen postvatten dat hij wat onmenselijk is. Zozeer beklemtoont hij de noodzaak alles te verlaten om God te vinden. Zo kunnen wij zeggen dat alle schepselen niets zijn. De gehechtheid aan de schepselen is dan minder dan niets, omdat zij een hinderpaal is voor de omvorming in God. Een citaat uit De Bestijging van de Karmelberg, hoofdstuk 1. Maar zijn leven toont ons hoezeer dit hart dat onthecht was aan alles wat niet God is, in God alles wist terug te vinden wat hij om God had verlaten. Zijn familie, zijn broeders in het geloof, zijn vrienden. Tot zelfs de levenloze schepping toe, waarvan hij de schoonheid bewonderde, en die hij dan als springplank wist te gebruiken om weer op te stijgen tot God. Zijn gedichten lieten ons dit reeds aanvoelen, maar de getuigenissen die de historicus bij de getuigen van zijn leven geput heeft, geven er zekerheid over. De allereerste biografie van de heilige verscheen in 1628 reeds, in een Vlaams gewest, te Brussel, van de hand namelijk van de ongeschoeide karmeliet José de Jesús María Quiroga. Maar die schreef in het Spaans en zijn werk is bij ons weten nooit in het Nederlands vertaald. De werken van Johannes van het Kruis waren echter wel toegankelijk in die taal, De Donkere Nacht in 1637 te Antwerpen uitgegeven door Antonius van Jezus en de volledige werken te Gent tegen het eind van de 17e eeuw door Servatius van de heilige Petrus. Maar een wetenschappelijk verantwoorde biografie liet nog altijd op zich wachten. Toen de Karmelieten van de Vlaamse provincie een jaar of wat geleden in deze leemte wilden voorzien, viel hun keus op de levensbeschrijving die, hoewel niet zo nieuw meer, de reputatie had van de beste, wat ze volgens de specialisten ook nu nog is. De schrijver ervan was een jonge Spaanse Karmeliet die amper 22 jaar reeds de aandacht op zich had gevestigd met een opmerkelijke studie waarin hij het wetenschappelijk en literair werk van de heilige Juan de la Cruz behandelde. Na dit veelbelovend debuut heeft pater Crisogono de verscheidene boeken en tijdschriftartikelen aan de heilige kerkleraar gewijd. En toen het Spaanse ministerie van Onderwijs in 1942 een nationale prijsvraag uitschreef om het vierde eeuwfeest van de geboorte van Juan te herdenken, dong pater Crisogono mee met een biografie van de heilige. Hij behaalde de eerste prijs. De jury die de inzendingen moest beoordelen, prees de degelijkheid van dit werk en wees met name op de grondige bestudering van verscheidene tot dan toe weinig bekende of althans weinig benutte archiefstukken. Een perfecte kennis en levendige beschrijving van de plaatsen waar het leven van de heilige zich heeft afgespeeld, alsmede een grote nauwkeurigheid in de schildering van het maatschappelijke, intellectuele en godsdienstige milieu van het Spanje van de 16e eeuw. Hoewel het juryrapport dit niet uitdrukkelijk vermeldt, dient hier nog aan toegevoegd dat pater Crisogono als lid van de Karmelietenorde al zeer jong vertrouwd raakte met de geestelijke leer van de heilige. Door een toevallige omstandigheid die men haast als een soort voorbestemming zou kunnen interpreteren, viel zijn geboortedag op 24 november, wat de datum is waarop tot aan de jongste liturgiehervorming in de Karmelietenorde en in heel de wereld het feest van de heilige Johannes van het Kruis werd gevierd. Men zegt van pater Crisogono dat hij reeds op 15-jarige leeftijd de werken van de heilige had gelezen. Zijn noviciaat in Segovia, nabij het graf van Johannes van het Kruis, zijn filosofie- en theologiestudies in Avila en daarna, evenals de heilige zelf, aan de vermaarde Universiteit van Salamanca, dat alles had hem er prachtig op voorbereid ooit zijn biograaf te worden. Om het leven van een heilige of van een andere grote figuur te schrijven, moet men maanden en jaren met hem leven. Allen beluisteren of lezen die hem gekend menen te hebben, niets negeren van al wat hij heeft kunnen schrijven, zich met hem vereenzelvigen, zou men haast zeggen, samen met hem herboren worden en opgroeien, zijn metgezel en tijdgenoot zijn of worden. Een biograaf is geen etnoloog, maar een vriend en een broer. Zo is pater Crisogono te werk gegaan, sinds hij deelnam aan de Nationale Prijskamp van 1942. Ondanks de eerste prijs die hij zo schitterend behaald had, bevredigde zijn werk hem nog niet helemaal. Hij wilde het vervolledigen, hier of daar misschien iets corrigeren, een of andere aanwijzing die nog niet helemaal onderzocht was, verder nagaan. Volgens zeggen werkte hij 3 jaar later bij het preken van een retrette voor zusters nog aan zijn manuscript, waarvan hij een doorslag bij zich had toen hij op 5 maart 1945 verrast werd door een plotselinge dood. Zijn werk was praktisch voltooid, het moest alleen nog worden uitgegeven. We onderbreken hier voor wat muziek. Het werk van Pater Crisogono was praktisch voltooid. Het moest alleen nog worden uitgegeven. De overste van de orde vertrouwde dit toe aan een karmeliet van dezelfde provincie, Pater Matthias del Niño Jesús. Aan hem dus voortaan de taak het leven van de heilige in boekvorm te doen verschijnen en daarna de talrijke herdrukken ervan te verzorgen. De hier voorliggende vertaling is gemaakt naar de 10e druk die in 1978 verscheen in de BAC. Pater Matthias moest ook het onderbroken werk van Pater Crisogono voortzetten, want historisch onderzoek kan nooit als voltooid beschouwd worden. Openbare en particuliere archieven geven hun geheimen soms maar druppelsgewijs prijs en doen vaak evenveel nieuwe vragen rijzen als de oude oplossen. Men ontdekt aanhoudend nieuwe documenten. Pater Matthias heeft zich aan die taak gewijd en kwijt zich er nog altijd van. Met zijn eigen onderzoek houdt hij het werk van zijn voorganger voortdurend up-to-date. Dankzij hem kan men dus tot op de huidige dag nog altijd genieten van een biografie die, hoewel in hoofdzaak meer dan 40 jaar geleden geschreven, toch niet verouderd is. Dat neemt niet weg dat dit werk geschreven werd voor een Spaans publiek dat in de mogelijkheid verkeert om desgewenst de in de aantekeningen van Pater Crisogono en van Pater Matthias overvloedig aangehaalde archiefstukken ter plaatse te verifiëren of in extenso door te nemen. Een vertaling nu richt zich per definitie tot lezers die de taal van het oorspronkelijke werk niet voldoende beheersen. Voor hen zou een overloed aan voetnoten weinig belang hebben. Het zou hun nieuwsgierigheid slechts prikkelen, zonder hun middelen te geven om die te bevredigen. Met de welwillende toestemming van Pater Matthias en de BAC heeft de Vlaamse uitgever het kritisch apparaat dus minder zwaar gemaakt en op sommige plaatsen voetnoten in de tekst zelf verwerkt, wanneer het bijzonder belang ervan hem dit leek te rechtvaardigen. Soms zijn de toevoegingen van Pater Matthias als vrucht van zijn eigen onderzoekswerk meer omvangrijk. Ze leverden in de uitgave van 1978 de stof voor tussenhoofdstukjes, die op zich zeer interessant zijn voor meer ingewijde lezers. Wij waren van mening het lezen ervan, met toestemming van de auteur, te mogen bevorderen door die toevoegingen samen te vatten. Rest ons nog een woord van dank aan Pater Crisogono, die zich daarboven reeds bij onze heilige kerkleraar vervoegd heeft. Aan Pater Matthias, dankzij wie wij beide beter hebben leren kennen, en aan de uitgevers van de Bibliotheca de Autores Christianos, die ons gemachtigd hebben deze vertaling van hun gemeenschappelijk werk te publiceren. Mogen deze Nederlandse uitgave de christenen van de Lage Landen dieper helpen doordringen in de kennis van het leven en het werk van onze heilige vader Johannes van het Kruis. Pierre Serouet, Carmeliet. Eerste hoofdstuk. Bescheiden afkomst, 1542 tot 1551. Tussen de akkers van de Castiliaanse hoogvlakte. Rond het midden van de 16e eeuw komen er in het hartje van Castilië, langs een waaier van wegen met herbergen en passantenhuizen uit alle windstreken van Spanje, ezeldrijvers, kooplui en handelaars naar de markten van Medina del Campo, die uit Catalonië komen met weefsels en koraal, die uit Valencia brengen zijdestoffen en specerijen, die uit Córdoba bewerkt leer, knopen en geschilderd Marokijn, die uit Sevilla komen met zeep en suikergoed, uit Toledo komen zijdehandelaren. Bij die kooplui is ook Gonzalo de Yepes, jong, zoon van reeds overleden ouders uit de adel. Zijn stamboom vertoont namen met illustere klank in wapenhandel en wetenschappen. alle afkomstig uit Jepes, een stad op de westrand van het hoogland van Ocaña, 6 mijl ten oosten van Toledo. Gonzalo heeft rijke ooms voor wie hij de administratie en boekhouding van hun zijdehandel verzorgt. Vandaar zijn veelvuldige reizen naar de markten van Medina. De kooplui volgen in die tijd de weg die langs Escalona loopt, een versterkte stad aan de oever van de Alberche, langs Venta de los Toros de Quisando, waar Isabella de Katholieke in 1468 tot koningin van Castilië werd uitgeroepen. En verder langs Chebreros, Avila en Madrigal. Alvorens in Medina aan te komen, stopt Gonzalo de Yepes gewoonlijk zo'n 9 mijl ervandaan in Fontiveros. Fontiveros is dan nog een stad met 5000 inwoners. Midden tussen de akkers van de Castiliaanse hoogvlakte gebouwd, ziet de stad uit op wijdse horizonten vol licht, waarop zich alleen in de verte naar het zuiden het grijs silhouet aftekent van de soms besneeuwde Sierra de Gredos. Ze ligt 7 mijl ten noordoosten van Avila. Het is een echte Castiliaanse stad met haar huizen van leem en steen, haar onregelmatige maar vlakke straten, de grote parochiekerk, het klooster van moniale en kluizenaars. Ze leeft haast uitsluitend van het land en heeft geen andere nijverheid dan wat bescheiden weverijen. Een huwelijk uit liefde. In één daarvan stapt de jonge Yepes af als zij onderweg is naar de markten van Medina del Campo. De weverij is van een weduwe wier naam we niet kennen en die voor haar handel in zijdestoffen ook reizen maakt naar Toledo. In die stad hebben Gonzalo en zijn familie haar leren kennen. Waarschijnlijk leveren ze haar ook de zijde voor haar bedrijfje. Bij die weduwe woont ook een meisje dat haar helpt weven in haar werkplaats. Ze heet Catalina Alvarez. Het is een knappe, jonge Toledaanse, een weeskind zonder vermogen, dat door de edelmoedige weduwe van de weverij in Fontiveros uit de keizerstad werd meegenomen naar haar huis. Catalina is arm, maar knap. Ze heeft bovendien een gedistingueerde houding en een goed hart. Behalve dat ze een mooie vrouw was, toonde haar distantie, haar rechtschapenheid, haar gereserveerde minzaamheid jegens personen van aanzien, waarom zij benijd en bemind werd, evenals haar welgemanierdheid, dat zij van goede afkomst was. Gonzalo de Yepes werd verliefd op haar. Hij heeft maling aan het standverschil tussen hen beiden. Hij slaat alle opmerkingen van de weduwe over de moeilijkheden die hem waarschijnlijk te wachten staan van de kant van zijn familie, die ze immers kent, in de wind. En hij trouwt met Catalina Alvarez in 1529 of eerder. De vrees van de weduwe wordt weldra bewaarheid. De rijke ooms van Gonzalo, die trots zijn op hun naam en vermogen, beschouwen de beslissing van hun neef als een schande en veroordelen die. Zij verbreken alle banden met hem. Hij wordt op straat gezet. Maar hij maakt er zich niet druk over. Nog jong, vaardig met de pen en ervaren in het opstellen van contracten en het bijhouden van de boekhouding van zijn ooms, probeert hij die bekwaamheden te gebruiken om de financiële problemen van zijn jonge gezin op slag op te lossen. Helaas is de maar zo geringe nijverheid in de stad daar niet voldoende voor. Gonzalo ziet zich genoopt het vak van Catalina te leren en het jonge echtpaar blijft in het huis en ten dienste van de weverij van de weduwe tot deze sterft. In 1530 wonen zij in een straat die de stad van noord naar zuid in twee deelt, de Cantiveros-straat, omdat zij overgaat in een modderweg die naar het aldus geheten dorp gaat. In dat huis wordt in 1530 hun eerste kind geboren, Francisco. De tweede zoon, van wie de geboortedatum niet bekend is, maar die tussen 1531 en 1541 moet liggen, heet Luis. De derde en laatste is Juan, die geboren wordt in 1542. Hij ziet het levenslicht in een sfeer van armoede en werk. Het huis is schamel, de meubels eenvoudig en schraal Hans is er keukenmeester. De kleintjes kunnen hun buikje zelfs niet rondeten met tarwebrood, want soms komt er alleen maar gerstebrood op tafel en dan nog in kleine hoeveelheid. En met dat laatste achten zij zich al heel gelukkig. We onderbreken nu voor wat muziek. Een tragedie die lang gaat duren. Kort na de geboorte van Juan vrat een pijnlijke ziekte die 2 jaar duurde, tegelijk het zielig beetje spaargeld en het leven van zijn vader op. Gonzalo de Yepes stierf uitgeput door een lang en vreselijk lijden. Dan begint voor de weduwe en haar kinderen een tragedie die lang gaat duren. Catalina Alvarez blijft alleen en verlaten, zonder middelen om in de behoeften van haar kinderen te voorzien. De oudste, Francisco, is dan een jaar of 13. Juan waarschijnlijk pas een paar maanden. Bovendien zijn die jaren zo onvruchtbaar in Castilië dat er voor geen geld nog brood is te vinden. Een paar jaar later wees Philips II nog op de ellendige toestand van een groot aantal van zijn onderdanen in een decreet over de broodprijs, waarin hij zei: "U weet dat de onvruchtbaarheid van de laatste tijd en de talrijke bevolking van onze koninkrijken oorzaak zijn geweest van zo'n opdrijving van de prijs en de waarde van al wat nodig is voor het levensonderhoud van de mensen, dat de arme lui in grote ellende verkeren en zonder veel moeilijkheden niet in hun leven kunnen voorzien." De ellende haalt de strop steeds strakker aan rond moeder en kinderen, en de arme weduwe van Gonzalo de Yepes besluit uit Fontiveros weg te gaan, op zoek naar wat hulp voor haar kinderen. Haar buren geven haar die raad als ze de tragedie zien van dat zo voortijdig verwoeste gezin. Ver weg, in de streek van Toledo, leven nog altijd de rijke verwanten van Gonzalo. In Torrijos, de aartsdiaken van de prachtige kerk, daar in 1509 opgericht, en te Galvez, de dokter. Het zijn allebei ooms van de arme wezen. Ze waren wel kwaad op de overleden Gonzalo, omdat hij tegen hun wil beneden zijn stand gehuwd was, maar zouden ze zich niet laten vermurwen door de nood van de moeder en het ongeluk van die onschuldige kinderen, en zouden ze de zorg voor één van hun neefjes niet op zich willen nemen? Gedreven door die ijdele hoop onderneemt Catalina de reis naar het koninkrijk Toledo, een lang traject van meer dan 30 mijl door velden, bergen en dalen. Zonder geld en met de zorg voor haar kinderen, van wie zij Juan in ieder geval op de arm houdt, moet ze heel wat moeite en ellende verduurd hebben. Misschien hebben ze wel van boerderij tot boerderij moeten bedelen. Ze komen in Torrijos door de poort van Maqueda, nadat ze de laatste olijfbossen doorgegaan zijn. Torrijos maakt de luisterrijke dagen door. De stad is verrijkt met tal van klooster- en liefdadigheidsstichtingen. Ten noorden van het grote plein staat daar het paleis van Ferdinand de Katholieke en vlak erbij de in 1518 gereedgekomen collegiale kerk met de prachtige plateresco-gevel, op het westen de 3 gotische beuken, de 14 pilasters in de vorm van zuilenbundels, de gebeeldhouwde koorbanken en het kostbare retabel dat een kathedraal waardig zou zijn. Heimwee naar de tederheid thuis. Catalina laat zich aandienen bij de oom aartsdiaken en vraagt hulp voor haar kinderen. Maar de rijke geestelijke onthaalt haar op een besliste, botte weigering en slaat de deur dicht voor de hongerige en uitgeputte gezichten van de weduwe en haar zoons. Een nieuwe pelgrimstocht van 6 mijl naar het zuiden. Galvez, dat in een mooie vlakte gelegen is op 6 mijl ten zuidoosten van Toledo. De oomgeneesheer, die net als het jongste van de kinderen, Juan de Yepes, heet, ontvangt Catalina en haar kinderen hartelijk. De arme weduwe herademt er wat. Ze blijven er een tijdje om op verhaal te komen. Vertroeteld door de arts die er zich bovendien toe verbindt, de oudste van zijn neven bij zich te houden om een toekomst voor hem voor te bereiden. Daar hij zelf geen kinderen heeft, zal Juan de Yepes Francisco laten studeren en hem zijn vermogen nalaten. Francisco blijft dus in Galvez. De moeder neemt Luis en Juan mee, de laatste nog altijd op de arm, en komt terug in Fontiveros, nadat ze te voet weer het lange traject van 36 mijl heeft afgelegd, om in haar schamele woning haar weefberoep weer op te nemen. Zo verstrijkt er een jaar. Francisco begint er in Galvez genoeg van te krijgen. Het gaat er niet zo goed als zijn moeder en zijn oom Don Juan de Yepes zich hadden voorgesteld. Geen van beiden heeft er een vermoeden van dat de doktersvrouw haar neefje bittere dagen en nachten bezorgt. De wensen van haar man negerend, verbergt ze voor hem wat zij uitvoert met de zoon van Catalina Alvarez. In plaats van hem naar school te sturen, houdt ze hem thuis, laat hem daar vervelende karweitjes opknappen en honger lijden. Het komt zelfs zo ver dat ze hem mishandelt. Francisco huilt stiekem en heeft heimwee naar de tederheid thuis bij zijn moeder. Al heerst daar ook honger. Zijn moeder maakt zich zorgen, omdat ze niets meer gehoord heeft sinds ze uit Galvez terug is en geen nieuws weet te krijgen. Ze besluit de moeizame reis nog eens over te doen en klopt onverwacht aan bij Don Juan de Yepes. Wanneer Francisco alleen is met zijn moeder, valt hij in haar armen en vertelt haar onder tranen wat hij moet meemaken, de slechte behandeling die hij van zijn tante krijgt en de hete tranen die hij geschreid heeft sinds hij daar is. En ondanks de dringende protesten van de arts die zijn neef beter belooft te behandelen, neemt Catalina hem mee terug naar Fontiveros. Eerst stuurt ze hem naar school, maar Francisco maakt er geen vorderingen. Hij is achter en misschien weinig begaafd om te studeren, want hoewel hij 15 jaar is, kan hij nog altijd niet lezen of schrijven. Catalina ziet in dat het tijdverspilling is, neemt hem van school en leert hem het weversvak dat hij zijn leven lang blijft uitoefenen, terwijl Luis en Juan geleidelijk naar school gaan. We onderbreken hier voor wat muziek. Een heel mooie dame. In die tijd doet zich een gebeurtenis voor die door de ooggetuigen onopgemerkt voorbij gaat, maar jaren later door Juan de Yepes zelf verhaald wordt als hij Johannes van het Kruis is geworden. De kinderen van Fontiveros zijn aan het spelen rond een modderige lagune, zoals er rond heel wat dorpen in Castilië zijn. Bij die kinderen bevindt zich ook het jongste zoontje van Catalina Alvarez. Vlak langs de kant van het meer gooien ze zo hard mogelijk stokken naar beneden in het water, die ze terugpakken als ze weer boven komen. De kleine Juan buigt zich voorover om zijn stok te pakken. Meegesleept door zijn lichaamsgewicht valt hij in het water en duikt onder tot op de bodem. Zijn handen raken de modder. Hij komt boven en gaat opnieuw kopje onder. En daar ziet hij, terwijl hij in het water ligt, een heel mooie dame die zijn hand vraagt en haar hand naar hem uitsteekt. Maar hij wou haar geen hand geven om de hand van de dame niet vuil te maken. Dan komt er een boer aan die hem met de drijfstok die hij bij zich heeft uit het water trekt. Zo luidt het verhaal dat Johannes van het Kruis een paar jaar voor zijn dood vertelt als hij in Andalusië een keer voor een modderige lagune staat die hem aan de lagune en het voorval in Fontiveros doet terugdenken. Alles achterlaten. Louis sterft in die tijd, misschien als gevolg van ondervoeding. Catalina vecht heldhaftig om haar gezin tegen de ellende te beschermen, met geen ander resultaat dan dat de honger van haar kinderen voortduurt. Fontiveros biedt hun niets om van te leven. De arme weduwe van Gonzalo de Yepes moet haar huisje tenslotte definitief opgeven en verhuizen naar Arevalo, op zoek naar een betrekking waarmee zij de zoons die nog over zijn te eten kan geven. De reis is niet zo lang, 6 mijl naar het noordoosten, langs vlakke wegen door bruine landbouwgrond met hier en daar ondiepe beken en donkergroene pijn- en populierbosjes. Dat is in het jaar 1548. Juan is dan al 6 jaar. Het vertrek uit Fontiveros moet uiteraard heel pijnlijk geweest zijn voor de moeder. Ze heeft er 20 jaar gewoond, de beste van haar leven. Haar jonge meisjesjaren, haar relatie met Gonzalo, het huwelijk, het groeiend gezin. Alles blijft daarachter. Ze verlaat het huisje waar haar kinderen geboren zijn, haar weefwerk en vooral het stoffelijk overschot van haar overleden man. Arevalo ligt op de top van het centraal plateau van Castilië. Als door zilveren armen haast verliefd omstrengeld tussen het water van de Adaga en de Arevalillo, die uit het zuiden komen en benoorden de stad samenvloeien. Je zou het een oud hof van Castilië kunnen noemen, met zijn burcht op een steile helling bij de samenvloeiing van de 2 rivieren, met zijn vervallen muren en met zijn ruim 20 kerken en kloosters. Daar staat ook het paleis, dat eeuwenlang het verblijf was van koninginnen en prinsessen, vooral van Isabella de Katholieke, die hier haar kinder- en jeugdjaren heeft doorgebracht. De roem van Arevalo is al danig getaand rond dit midden van de 16e eeuw, maar de stad heeft nog enig handelsbelang. Door haar ligging moet ze wel aangedaan worden door de kooplui die uit het zuiden en oosten naar de markten van Medina del Campo gaan. Dat levert een mensen- en goederenverkeer op waarvan de kleine industrie ter plaatse kan leven. Er zijn evenals in Fontiveros weverijen. In één daarvan gaan Catalina Alvarez en haar oudste zoon Francisco werken als loontrekkende. Francisco's schellen met streken en ommekeer. Wanneer het gezin Yepes in Arevalo komt, is Francisco al een jonge man. Hij is rond de 20. Goed van aard, blij en vredig, gaat hij om met de jongens van zijn leeftijd en doet met al hun streken mee. Hij zingt en danst graag en bespeelt een instrument. Zijn eenvoudige aard maakt hem zo'n beetje tot speelbal van vrienden die niet zo naïef zijn als hij. Hij speelt en zingt heel de nacht door met hen in luidruchtige rondes door de straten. Hij doet zelfs met zijn vrienden mee aan het plunderen van boom- en wijngaarden. En dat tot 's morgens vroeg. In plaats van thuis te slapen, gaat hij soms, als de pret te lang geduurd heeft, waarschijnlijk samen met de kosters op de vloer van de kerk slapen. Een van die schelmenstreken bewerkt weldra een totale ommekeer in zijn geest en gedragingen. Eens door zijn vrienden gevraagd om zich te gaan vermaken in een tuin met amandelbomen die vol vruchten hangen, gaat hij daarop in en stilt er samen met de andere jongens zijn honger met andermans amandelen. Als ze die eten, vinden zij ze bitter. Maar dat geeft niet, ze eten en vernielen er vrolijk op los, zonder dat zij hun wild vermaak eigenlijk goed beseffen. Terug in het dorp voelt Francisco de eerste spijt over zijn wandaden. Hij knielt neer voor een priester om hem absolutie te vragen. Die priester is pater Carillo, beneficiant van een van de kerken van Arevalo. Een deugdzaam man die van ingetogenheid houdt en verteerd wordt door ijver voor het welzijn van de zielen. De pater vaart uit tegen de bedreven wandaad en Francisco de Yepes, die er echt spijt van heeft, besluit te breken met deze vriendschappen die hem tot kwaad brengen. Hij verandert van leven. Van dan af ziet men hem ingetogen. In plaats van 's avonds, als het weefwerk gedaan is, met een muziekinstrument langs de straten te zwalken en met de jongelui te zingen, laat hij zich door pater Carillo onderrichten in de weg naar de hemel. Andere keren, als het mooi weer is, gaat hij de stad uit en doet in de tuinen en wijngaarden, waar hij zich pas nog met zijn vrienden vermaakte, zijn gebeden en legt hij tucht op aan zijn lichaam. Als hij iets verkeerds doet, trekt hij zich terug in een of andere kerk of legt hij er zich op toe de armen op straat op te vangen en ze bij hem thuis te brengen, waar men zich met liefde om hen bekommert. Francisco heeft een verloofde. Ze heet Ana Izquierdo. Het is een goed en bescheiden meisje uit Muriel, een dorpje op 3 mijl ten noordoosten van Arevalo. Voortaan zal Ana Izquierdo, nu verbonden met de familie Yepes, Catalina Alvarez altijd blijven vergezellen. Ze leert net als Francisco en zijn moeder zijde weven en helpt hen met haar loon. Wanneer Francisco in de winternachten, die hier rond Avila ijskoud zijn, een op straat tegengekomen arme mee naar huis brengt, bekommert Ana Izquierdo zich om hem en koestert hem met een hart vol liefde. In deze sfeer, met dat soort taferelen, leeft Juan de Yepes 3 jaar lang in Arevalo. Hij is 9 jaar. Getuige van de vrolijke naïviteit van zijn broer, ziet hij nu ook zijn eerste vurigheid, zijn boetvaardigheid en zijn ontroerende werken van barmhartigheid. Heel de sfeer van het huisje van Catalina de Arevalo bestaat uit liefde, deugdzaamheid en arbeid. Maar het is ook een sfeer van honger. Economische moeilijkheden, dezelfde die de uittocht uit Fontiveros bepaalde, nopen de weduwe van Gonzalo de Yepes nogmaals te gaan verhuizen en weg te trekken op zoek naar een bestaansmiddel voor haar en haar zonen. We zijn in 1551. We beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis, geboren uit Gods adem, van Crisógono de Jesús. En we gaan volgende keer verder met het tweede hoofdstuk. Dank voor het luisteren.